Gemeente, de schriftlezing vanmiddag kunt u vinden in de eerste brief van Johannes, tweede hoofdstuk, waaruit we gaan lezen vanaf vers 1 tot en met 17. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde der gehele wereld. En hieraan kennen wij dat we hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Wie daar zegt, ik ken hem, maar zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Maar zo wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Hieraan kennen we dat we in hem zijn. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod dat gij van den beginnen gehad hebt. Dit oud gebod is het woord dat gij van den beginnen gehoord hebt. Wederom schrijf ik u een nieuw gebod, hetgeen waarachtig is in hem, zij ook in u waarachtig, want de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt nu. Die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. Die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en geen ergernis is in hem. Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijn naams wil. Ik schrijf u, vaders, want gij hebt hem gekend die van den beginnen is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, want gij hebt de Vader gekend. Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt hem gekend die van den beginnen is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord van God blijft in u en gij hebt de boze overwonnen. En heb de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem. Want al dat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid van het vlees en de begeerlijkheid van de ogen en de grootsheid van het leven is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, bent u gedoopt? Nou, ik denk zomaar dat ik niks te veel zeg als ik ervan uitga dat vanmiddag de meeste van u gedoopt zijn. Maar gemeente, weet u ook wat dat betekent? Wat betekent je doop, jongelui? Zal ik het even voorlezen? Ik lees een stukje uit het doopformulier. Aangezien in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook door God, door de doop, vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. En die nieuwe gehoorzaamheid houdt in dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. Dat we de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Nou, u hoort het. De doopgemeente roept ons op tot twee dingen. He, dat we God liefhebben boven alles, he, hem aanhangen, betrouwen en liefhebben. En de wereld niet. Dus jongelui, je doop is eigenlijk één grote oproep van de Heere. Heb de wereld niet lief. Ja, die twee dingen die horen bij elkaar. Ik heb het net u voorgelezen, hè? Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem. En ja, andersom ook, als iemand de Vader lief heeft, kan die niet de wereld lief hebben. Daarom was het gebruikelijk, u weet dat misschien wel, daarom was het gebruikelijk, hè, als mensen in de vroege kerk gedoopt werden, dat je altijd eerst de duivel en de wereld moest afzweren. Daar komen eigenlijk die woorden uit ons doopformulier ook vandaan. Hè, als je gedoopt werd in de vroege kerk, dan werd er aan je gevraagd, dat waren natuurlijk vaak volwassen mensen, verzaakt u de duivel en zijn werken? Hè, dus zweer je de duivel af. En vervolgens werd er gevraagd, verzaakt u de wereld en haar begeerlijkheden? Hè, dus neem je afstand van de wereld met al zijn verlokkingen en verleidingen. En dan zei je, dan beloofde je dus, ik verzaak de wereld. Ja, ondertussen is dat natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Want gemeente, die liefde tot de wereld, die zit ons in ons bloed. Daar worden wij zogezegd mee geboren. En toch, gemeente, dat moeten we kwijtraken. U en ik, hè, wij kunnen het koninkrijk van God alleen binnengaan als wij de wereld verzaken. En u hoorde net in het doopformulier, dat is een roeping voor ons allemaal. Hè, als je gedoopt bent, is het je roeping om de wereld niet lief te hebben. En dan zeg ik het eigenlijk nog veel te zwak. Ik zei, het is je roeping. Ik moet eigenlijk zeggen, het is een gebod. Het is een gebod van de Heere. Heb de wereld niet lief. En het is van tweeën één, of je gehoorzaamt dat gebod van God, of je legt het naast je neer. Ja, dan hebben we geen toekomst. Want de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Maar, en dat is de andere kant, dat zullen we vanmiddag ook horen, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Er staat dus heel veel op het spel, gemeente. En daarom wil ik graag vanmiddag met u stilstaan bij dit goddelijke gebod, wat we beschreven vinden, dus in 1 Johannes 2, de verzen 15 tot en met 17. Ik zal dat nog een keer voorlezen, de tekst voor de verkondiging. In Johannes 2, vers 15 tot en met 17. Heb de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Want zo iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerte van het vlees en de begeerte van de ogen en de grootsheid of de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Goddelijk gebod. Heb de wereld niet lief. En ik denk, gemeente, dat iedereen het wel over eens is, hè, dat dat een uiterst actueel thema is. Want ik denk dat er nog nooit een tijd is geweest dat de wereld zo dichtbij was als vandaag. En één druk op je knop, één switch op je telefoon en je zit er middenin. Daarom is het van levensbelang dat we deze woorden van de Heere vanmiddag ter harte nemen. Want ik ben bang dat er velen zijn die de naam van God op hun voorhoofd dragen, maar ondertussen de liefde tot de wereld in hun hart hebben. En dat moet natuurlijk veranderen. En ik hoop van harte dat deze preek daar middel toe mag zijn. We staan dus stil bij deze goddelijke opdracht. Heb de wereld niet lief. We gaan kijken naar een viertal gedachten. We letten in de eerste plaats erop wat er met de wereld bedoeld wordt. Wat bedoelt Johannes eigenlijk met de wereld? We kijken in de tweede plaats waar je die wereld aan herkent. En dan gaan we even naar vers 16. Daar kun je zien waar je de wereld aan herkent. In de derde plaats staan we stil bij waarom je de wereld niet mag liefhebben. En tenslotte, hoe wij wel in de wereld dienen te staan. Heb de wereld niet lief. Wat er met die wereld bedoeld wordt, waar je die wereld aan herkent, waarom je die wereld niet lief mag hebben, en hoe we wel in de wereld dienen te staan. Gemeente, de Heer Jezus heeft gezegd tot zijn discipelen in de bergrede: Gij zijt het zout der aarde. Maar, zegt hij er dan achteraan, indien u het zout smakeloos wordt, waarmee zal het gezouten worden? Ja, het deugt nergens meer toe dan om buitengeworpen te worden en door de mensen vertrapt te worden. Zout moet zout zijn. Want anders is het natuurlijk smakeloos. En wat heb je nou aan zout dat smakeloos is? Daar heb je niks aan. En ik ben er diep van overtuigd, gemeente. Een van de belangrijkste oorzaken waarom zout smakeloos wordt, is liefde tot de wereld. Zodra de liefde tot de wereld de boventoon voert, boven de liefde tot God, ja, dan is het zout smakeloos geworden. En vandaar dat de Heere ons daarvoor ernstig waarschuwt en ons oproept in de tekst van vanmiddag: heb de wereld niet lief. En ik zei al, dat is niet maar een vrijblijvend advies. Nee, dat is een bevel. Dat is een gebod. Dat is een opdracht van de Heere. En dan kun je maar twee dingen mee doen. Of u legt het naast u neer, of u neemt het ter harte. Nou, als we dat naast ons neerleggen, gemeente, dan is dat echt tot onze schade. Tot onze eeuwige schade. Laten we dat niet doen. Maar laten we er gehoor aan geven. Want al is dit geen gemakkelijke opdracht, heb de wereld niet lief. Ik ben er diep van overtuigd, gemeente, ook hierin heeft de Heere echt het beste met ons voor. Laten we eens naar onze tekst gaan kijken. Als Johannes zegt: heb de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Wat bedoelt hij dan? Wat bedoelt Johannes hier met de wereld? Nou, dat is wel even belangrijk, gemeente, dat we daar eerst even goed naar kijken. Want anders zouden er zomaar heel makkelijk misverstanden kunnen ontstaan. Als Johannes hier in deze tekst zegt: heb de wereld niet lief, bedoelt hij niet de mensen in de wereld. Ik bedoel, deze tekst is dus geen vrijbrief, gemeente, om wereldse mensen maar niet lief te hebben. U weet, als christenen worden we geroepen om elk mens lief te hebben. Ook goddelozen en zondaars. Dat is dus niet wat Johannes bedoelt. En heb de wereld niet lief, betekent ook niet dat je niet van de schepping zou mogen houden en van de schepping mag genieten. Want dat mag wel. Al is de schepping natuurlijk aangetast door de zonde, het is nog steeds Gods schepping. Daar moeten we zuinig op zijn en daar moeten we goed voor zorgen. En daar mogen we tot op zekere hoogte ook van genieten. Dus ja, in die zin mag je de wereld wel lief hebben. Nee, als Johannes het hier heeft over de wereld, dan bedoelt hij met name de wereld die in de macht van de boze ligt. De wereld die onder invloed is komen staan van allerlei verkeerde, kwade, zondige invloeden. Want ja, al is de wereld, zoals ik net zei, goed door God geschapen, u weet, dat is helaas zo niet gebleven. Helaas is de wereld in de macht van allerlei verkeerde invloeden gekomen. De wereld, dat weet u, is het terrein geworden van de boze. En niet voor niets noemt de Heer Jezus hem de overste van deze wereld. En in die zin kan de Bijbel heel negatief over de wereld spreken. Als een gevaarlijke plek. Een plaats waar je heel erg op je hoede moet zijn. En ik ga u zomaar even een paar teksten uit de Bijbel voorlezen waarin je dat terug hoort komen. En die negatieve kant van de wereld. Kom maar even een paar teksten. Johannes 15, vers 18. Het woord van de Heer Jezus. Indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. He, dus de wereld is een plek die Christus haat. En ook hen die bij hem horen. Nog een zo een. Galaten 1 vers 4. Een woord van de apostel Paulus. Christus heeft zichzelf gegeven voor onze zonde. En dan komt het. Opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. U hoort het, hè? De wereld is boos. En daar moeten we uitgetrokken worden. Heel bekende tekst, Jacobus 4 vers 4. Weet u niet dat de vriendschap met de wereld een vijandschap met God is? Zo wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld. Nou, dat is duidelijke taal natuurlijk, hè? Een vriend van de wereld is een vijand van God. Ik noem er nog één. Ter afsluiting, die vindt u iets verder in deze Johannesbrief en Johannes 5 vers 4. Wij weten dat wij uit God zijn en de gehele wereld ligt in het boze. De wereld ligt in het boze. Nou, u hoort het wel, hè? De wereld, zegt de Bijbel, is een gevaarlijke plaats. C.S. Lewis zegt, het is vijandelijk bezet gebied. Boze wereld, hè, die op duizenden manieren onder invloed staat van de boze. Een plek die Christus en al degenen die bij hem horen haat. Daar mag je geen vriend van zijn. En vandaar dus deze oproep, heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Hè. Dus zowel de wereld in zijn totaal, als in zijn verschillende onderdelen en aspecten, mag je niet lief hebben. Ja, zegt u, maar waar herken je dat dan aan? Hoe manifesteert die wereld zich dan? Waar kun je de wereld dan aan herkennen? Nou, gemeente, dat kunt u vinden in vers 16. En dat is het tweede waar we naar gaan kijken. Ik heb iets gezegd wat de wereld betekent. Laten we in de tweede plaats op waar je de wereld aan herkent. En dan ziet u dat Johannes daar drie dingen noemt. Ik lees het even voor, want al wat in de wereld is, en dan komt het namelijk de begeerlijkheid van het vlees, de begeerlijkheid van de ogen en de grootsheid van het leven is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. Dus ja, in de eerste plaats herken je de wereld aan de begeerlijkheid van het vlees. Wat is dat vlees? Ja, vlees, dat weet u gemeente, dat is ons zondige, gevallen, verdorven natuur. Hè, waarmee we van alles begeren en verlangen wat de Heere niet wil en wat niet goed is voor ons. We hebben het vanmorgen nog gehoord, hè? In de wet, het tiende gebod, gij zult niet begeren. Dat zijn die zondige verlangens die in ons hart wonen en die steeds weer naar boven komen. Dan het tweede wat hij noemt, de begeerlijkheid van de ogen. En dat slaat op wat van buitenaf naar ons toe komt. Het vlees, dat zit van binnen, zou je kunnen zeggen. Dat zijn de verlangens die van binnen in ons hart leven. De begeerlijkheid van de ogen, dat komt van buitenaf. Dat is dus alles wat je met je ogen ziet. Ja, dat is ook gevaarlijk, hè? Denk maar even aan Eva. Zag die appel hangen? Of wat het dan ook was. Wat zag die er mooi uit? Het was een lust voor het oog. En daar gaat haar hand al. Of denk aan die vrouw van Potifar. Die zag wat een knappe jongen Jozef was. Of David, die zag wat een knappe vrouw Bathsheba was. Hoeveel zonde, gemeente, komen niet via de oogpoort naar binnen? Geerte van de ogen. En dan die laatste, noemt Johannes de grootsheid van het leven. Wat is dat, grootsheid? Ja, grootsheid, gemeente, dat is de trots. De hoogmoed. van het leven. Zo staat het ook vertaald in de herziene statenvertaling, zag ik. Hè? De hoogmoed of de trots, de grootsheid van het leven. Wat is dat, die grootsheid van het leven? Nou ja, dat is de trots, zeg maar, hè, over alles wat jij in het leven bereikt hebt. Je opleiding. Je net iets beter bent dan je broer of zus. Je huis. Net iets groter dan je broer. En die trots, die arrogantie waarmee wij ons zo makkelijk kunnen verheffen boven een ander. Die het minder ver heeft gebracht dan wij. En nou, dat is de grootsheid van het leven. En Johannes zegt, daaraan herken je nu de wereld. De begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen. De grootsheid, de hoogmoed van het leven. En nu zegt Johannes, of ik kan beter zeggen, nu zegt de Heere, dat je dus die wereld en die wereldse manier van denken en leven niet mag liefhebben. En u snapt, gemeente, dat zegt Johannes natuurlijk niet voor niks. Blijkbaar ligt dat gevaar dus op de loer. Ook binnen de kerk. Ook binnen de christelijke gemeente. Ook voor mij en jou. He, dat we dus toch die wereld lief hebben. Paulus zegt dat ook, he, in Romeinen 12. Wordt deze wereld niet gelijkvormig. En dat schrijft hij aan christenen. Dus dat gevaar bestaat blijkbaar. Dat is blijkbaar heel reëel. Dat je wereld gelijkvormig wordt. He, dat je dus net zo gaat denken en doen als de wereld. Nou, gemeente, ik ben er diep van overtuigd dat dat inderdaad het geval is. He, dat wij christenen veel meer liefde voor de wereld hebben, veel wereldgelijkvormiger zijn dan we zelf vaak doorhebben en dan ook goed voor ons is. En ik ga u een paar concrete voorbeelden noemen waarom ik denk dat dat inderdaad zo is, dat wij veel wereldgelijkvormiger zijn dan we zelf doorhebben. He, dat we in plaats van kritisch en behoedzaam om te gaan met de wereld en wat de wereld ons allemaal voorschotelt, dat we ons daar zo klakkeloos door laten beïnvloeden en meenemen. Hey, ik denk soms wel eens, het lijkt er soms wel op, gemeente, alsof we in de kerk misschien 30, 40 jaar achterlopen op de wereld, maar dat we uiteindelijk toch bij hetzelfde uitkomen. He, dan komen we misschien wat later. Maar op hoeveel terreinen lopen we uiteindelijk niet gewoon in de pas van de wereld? Ik zal u een paar voorbeelden noemen. En toen de seksuele revolutie doorbrak, in de jaren 60, omhelsde de wereld anticonceptie. En je kon voortaan, zoals ze dat dan noemden, baas zijn in eigen buik. En je kon seksueel actief zijn binnen en buiten het huwelijk, zonder risico's. De Rooms-Katholieke Kerk, en dat moeten we prijzen in de Roomse Kerk, denk ik, in dit punt. De Rooms-Katholieke Kerk heeft al heel vroeg het gevaar daarvan gezien. En dat veroordeeld als strijdig met Gods bedoeling. En ook als strijdig met Gods schepping. Nou, we zijn inmiddels 60 jaar verder. En inmiddels heeft 3/4 van de gereformeerde gezinten het ook geaccepteerd. En dan heb ik het niet over mensen bij wie dat misschien om medische of psychische redenen nodig is. Maar ik ben bang dat er vaak heel veel gemakzucht en onverschilligheid een rol in speelt. En dat zonder enige discussie diep ingrijpende zaken stilzwijgend worden geaccepteerd. En nu we het toch over seksualiteit hebben, wat zijn er ook op dit gebied veel panelen omgegaan. Ik sprak een poosje terug een meisje. Ik zal verder geen namen noemen. Afkomstig uit een, een gemiddelde gereformeerde bondsgemeente. En die vertelde mij hoe vreemd haar vrienden het vonden, kerkelijke vrienden, toen ze op vakantie niet op dezelfde hotelkamer wilde slapen als haar vriend. Hoe vreemd ze werd aangekeken door haar vrienden uit de kerk. Ja, dan is het toch niet vreemd meer, gemeente. Dat een groot deel van onze jonge mensen die God zegen over hun huwelijks gaan vragen, al met elkaar naar bed is geweest. Wat beseffen we nog van de heiligheid van God en de heiligheid van seksualiteit? Wereldgelijkvormig gemeente, wat zien we dat ook vaak op het gebied van kleding? En ik ga u vanmiddag echt niet zeggen wat nog net wel kan en wat niet kan. Maar ik zal u vanmiddag één voorbeeld noemen. Het heel duidelijk aangeeft hoe snel visies kunnen veranderen. En dan heb ik het over de bikini. Het heeft mij altijd verbaasd hoe makkelijk dat geaccepteerd wordt onder christenen in Nederland. Terwijl ja, bij heel veel christenen wereldwijd dat echt not done is. En daar is alle reden voor. U weet misschien, bikini is in 1946 ontworpen door een Franse modeontwerper, Louis Réard. Maar toen hij dat ding wilde presenteren, was er in Frankrijk geen één model die hem wilde dragen. Hij vond uiteindelijk een naaktdanseres die als enige bereid was zich zo te vertonen. Er werd schande van gesproken. En vele landen in Europa verboden het om een bikini te dragen. Want ja, het principe van een bikini is natuurlijk, zoveel mogelijk van je lijf laten zien met zo min mogelijk stof. We zijn inmiddels 70 jaar verder. En 80% van de badmode die verkocht wordt bestaat uit bikinis. Ik heb zelf 4 meiden. Mijn vrouw zegt hoe moeilijk het soms is om nog een fatsoenlijk badpak voor je kinderen te vinden. En je moet ze de kosten niet geven in onze kerken die ermee lopen. En gemeente, zien we diezelfde sluipende aanpassing ook niet als het gaat over media en muziek. Ja, hoeveel christenen installeren niet klakkeloos Netflix op hun computer of telefoon? Weet je ook wat het beleid is van Netflix? Ik las een paar weken geleden een artikel in de Trouw. Een heel populaire serie, die momenteel dus op Netflix te zien schijnt te zijn. En heel populair is onder jongeren met name. Het is een tienerserie met de weinig verhullende titel Sex Education. Het gaat over jongeren die op allerlei manieren experimenteren met seks. Heteroseks, homoseks. En daar zit een heel bewuste strategie achter van Netflix. Want hun doel is, las ik in dat artikel, om te komen tot volkomen, tot volledige acceptatie van alle vormen van seksualiteit. Vanuit het principe, zoals ze dat dan zo mooi noemen, van inclusiviteit en diversiteit. In gewoon Nederlands komt dat erop neer dat alles voor iedereen moet kunnen. Nu heb ik het gisteren in het Reformatorisch Dagblad kunnen lezen. Dat reformatorische jongeren net zoveel gebruik maken van TikTok op hun telefoon als seculiere jongeren. En als het over muziek gaat, het is nog niet zo lang geleden dat Gert-Jan de Jong van het LCJ een artikel schreef met als kop: Leeuw Kleine doet het goed op onze refo-scholen. Ik was 2 weken terug op het Calvijn. De adviesraad voor kerken waar ik in zit. En er was een docent op het Calvijn die met jongeren muziek had doorgenomen. Die nogal populair is onder jongeren. En wij kregen allemaal kerkraadsleden en predikanten. Wij kregen eens zo'n tekst te lezen. Ik heb hem meegenomen vanmiddag. Een tekst van Calvijn. En dan niet Calvijn met een C, maar met een K. Het is een populaire rapper, vlogger, die ook liedjes schrijft. Ik heb de tekst meegenomen. Ik lees zomaar een stukje voor. Ik breng jullie het belangrijkste besef ter wereld. Vandaag zou zomaar eens de laatste dag van je leven kunnen zijn. Besef dat even. De tijd tikt door. Ja, vergeet dat niet. Op een dag ben je weg, met of zonder iets. Ik wil puntje, 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 dat je meer geniet. Dus lach als ik je in het hiernamaals zie. Ik wil dat je vandaag ziet als de allermooiste dag van je leven. Dames en heren, die missie is vanaf nu officieel voltooid. God verbiedt wat we allemaal doen. Maar alsnog wil ik never nooit meer terug naar toen. Met een glimlach gestrekt in mijn kist. Zo zie ik het en dat is wat het is. Dan kom je dus met zulke teksten het schoolplein oprijden om 5 minuten later met bijbellezen en gebed de les te beginnen. En ik besef, gemeente, dat ik misschien nu best wel wat op uw bord leg. Maar ik hoop dat u vanmiddag gaat begrijpen hoe het komt. Dat in plaats van dat we een zoutend zout zijn dat de wereld beïnvloedt, wij zelf op zoveel manieren beïnvloed worden door de wereld. En daardoor zo smakeloos zijn geworden. En waarom? Omdat we de wereld lief hebben en dat wat in de wereld is. Maar de Heere zegt in zijn woord, haat ook de rok die door het vlees bevlekt is. Met andere woorden, als de bron niet goed is, kan het water ook niet goed zijn. En jongelui, en ik kijk vanmiddag met name even naar jullie, het is zo belangrijk hè, dat je bij alles wat je ziet en hoort en tegenkomt, dat je je steeds weer afvraagt, ja, maar uit welke bron komt het? Hè, al die dingen die ik net noemde, op het gebied van seksualiteit en films en muziek, de bron deugt niet. En dan geldt dat ook voor wat eruit komt, hè? En als er één ding vandaag weer belangrijk is, gemeente, dan is dat wij weer kritisch leren worden. Kritisch. De Heere roept ons op. Beproef de geesten of ze uit God zijn. Beproef alle dingen en behoud het goede. Het goede. Maar er is zoveel wat niet goed is. En daarom moeten we voorzichtig en kritisch dingen toetsen in het licht van Gods woord. Want de Heer wil niet dat jij de wereld lief hebt. En waarom wil hij dat niet? Nou, dan gaan we naar onze derde gedachte. Dan gaan we kijken waarom je de wereld niet lief mag hebben. We hebben gekeken wat de wereld betekent. We hebben gekeken waar je de wereld aan herkent. Letten we de derde plaats, gemeente, op waarom je de wereld niet lief mag hebben. En gemeente, dan ziet u dat er door Johannes 2 redenen genoemd worden. De eerste vindt u in vers 15. Want daar zegt hij, zo iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem. De liefde van de Vader. Hij zegt dus, dat kan niet samengaan. De liefde voor de wereld en de liefde van de Vader, dat gaat niet samen. Wat betekent dat eigenlijk, de liefde van de Vader? Het is even belangrijk, gemeente, om te zien. Het gaat hier niet om de liefde van de Vader voor ons. Maar het gaat hier over onze liefde tot de Vader. Het staat in het Grieks een speciale constructie, genitivus objectivus. En dat betekent, het gaat hier dus niet om onze liefde tot God. Het gaat hier dus niet om de liefde van God tot ons, maar het gaat om onze liefde tot God. Dus, ja, Johannes bedoelt, als je de wereld lief hebt, wordt daarmee dus zichtbaar dat je de Vader niet lief hebt. En net zo min als je in een huwelijk 2 vrouwen kunt lief hebben, of 2 mannen. Zo kun je ook niet en God en de wereld lief hebben. Dat is echt of. Of de wereld, of de Vader. Dus als je denkt dat je van 2 balletjes kunt eten, ja, dan kom je bedrogen uit. Dat kan niet, dat gaat echt niet. De Heer Jezus zegt dat ook, hè? Niemand kan 2 heren dienen. En want hij zal of de een haten en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. En denk maar aan wat ik net zei, hè, uit Jacobus 4. Wie een vriend van de wereld wil zijn, is een vijand van God. Wat is het bij jou? Gemeente, toets jezelf vanmiddag aan deze woorden. En niet in ieder die Jezus belijdt met de mond is ook daadwerkelijk een christen. De Heer Jezus zegt zelf ook zo duidelijk, aan de vruchten zul je ze kennen. En een van die vruchten is dat je niet de wereld, maar God lief hebt boven alles. En dan is dat in je leven ook te zien, gemeente. En andersom natuurlijk ook. Hè? Niet ieder die zegt, Heere, Heere, maar die daar doet de wil van mijn Vader die in de hemel is. En wat is dan de wil van de Vader? Ja, dat je de wereld niet lief hebt, maar dat je hem lief hebt boven alles. Met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met al je krachten. Oh, wat kan dat moeilijk zijn, jongelui. Als die jongen verder met je wil dan God wil. Of als je vrienden erop aandringen dat je verder gaat met drinken dan God wil. Of als die film of dat programma misschien zo spannend is, maar de dingen gebeuren die God niet wil. Kijk, dan wordt zichtbaar, gemeente, wie God lief heeft en wie niet. Want als je God lief hebt, dan heb je de wereld niet lief. Dat zegt niet ik, dat zegt de Heer Jezus zelf, hè, Johannes 17. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik van de wereld niet ben. Iemand heeft eens gezegd, en dat vond ik een hele rake opmerking, een wereldse christen is net zo dwaas als een hemelse duivel. Nou ja, hemelse duivels bestaan niet. En net zo min, gemeente, wereldse christen. Hè, dat is een contradictio in terminis. Dus dat is de eerste reden waarom je de wereld niet lief mag hebben. Liefde tot de wereld en liefde tot God, zegt Johannes, dat is onverenigbaar. Dat is, zeg maar, water en vuur. En de tweede reden waarom je de wereld niet mag lief hebben, dat vindt u in vers 17. Als we lezen, en de wereld gaat voorbij. En haar begeerlijkheid. Ja, de wereld gaat voorbij. Op de klok van God is het momenteel 5:45 voor deze wereld. Er ligt in deze wereldgemeente een tikkende tijdbom die steeds verder aftikt. En nog even, en de bom gaat barsten. En dan is het voorbij. Dan is het over en uit met deze wereld. Want deze wereld, zegt de Bijbel, deze wereld staat onder het oordeel van God. Dat is begonnen op Golgotha. Als Jezus zegt in Johannes 12, nu is het oordeel deze wereld. Nu wordt de overste der wereld uitgeworpen. Toen is die tijdbom gaan tikken. En nog even, gemeente, en hij gaat af. En de hemelen zullen met gedruis voorbij gaan. En de elementen brandend vergaan. En de wereld, met de werken die daarop zijn, zullen vergaan. En die explosie zal zo groot zijn. Dat mensen zullen roepen, bergen, val op ons, heuvelen, bedek ons voor de toren van het lam. Nee, jongelui, dan wil je echt niet meer bij de wereld horen. Als Jezus terugkomt, wil je niet meer bij de wereld horen. Want de wereld gaat voorbij. En haar begeerlijkheid. En een ieder die de wereld en haar begeerlijkheid lief had. En daarom belijdt een christen. Zoals dat oude Engelse lied zegt. This world is not my home. Deze wereld is niet mijn thuis. Nee, ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. En ik zou willen zeggen, gemeente, dat nou die grote dag komt. Dat de wereld in brand staat. Wil je dan ook niet schuilen aan de boezem van God? Wil je dan ook niet schuilen en veilig zijn, gemeente, op die vaste rots van het behoud? O, heb dan de wereld niet lief. Gemeente, maar zoek God lief te hebben boven alles. En doe niet je eigen wil, maar doe de wil van God. Want Johannes zegt ook, in vers 17, maar die de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Het is als je de wil van God doet, omdat je de Heer hebt lief gekregen, en je eigen vlees kruisigt, en de wereld niet lief hebt, dan mag je blijven tot in eeuwigheid. En als de wereld straks in brand staat, de bergen vallen en de steenrotsen scheuren, mag je veilig staan op de rots, vaste rots van mijn behoud. Ja, en als je dan vanmiddag vraagt, dominee, maar hoe moeten we dan wel tegenover de wereld staan? Dan denk ik aan wat de Heer Jezus heeft gezegd, Johannes 17, hè. Wel in de wereld, maar niet van de wereld. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik van de wereld niet ben. En dan zegt de Bijbelgemeente, wij moeten de wereld niet lief hebben. Wij moeten de wereld overwinnen. Dat is heel wat anders, hè? Dat zegt Johannes ook. Hij zegt, hier, heb de wereld niet lief, maar in hoofdstuk 5, vers 4 zegt hij, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Dus ja, door het geloof in de Heer Jezus Christus is het mogelijk om de wereld te overwinnen. En als u vraagt, hoe doe je dat dan, de wereld overwinnen? Nou, dan zijn er twee dingen belangrijk, gemeente. Het eerste is, zie voortdurend op Jezus. En het tweede wat belangrijk is, ontmasker de leugen. Ik wil er allebei iets over zeggen. Twee manieren om de wereld te overwinnen. Zie op Jezus en ontmasker de leugen. Zie op Jezus. Waarom? Omdat Hij de wereld heeft overwonnen. Ja, Jezus heeft de wereld overwonnen. Moet hem eens zien gaan, gemeente, in de woestijn. De duivel fluistert hem in. Kniel voor mij. En ik zal je rijk maken. En ik zal je alle koninkrijken van de aarde geven. Zie je wat de Satan doet? Hij verzoekt de Heer Jezus met de begeerte van de ogen. Grootsheid van het leven. En met rijkdom, eer en macht en status. Maar wat zegt Jezus? Ga weg, Satan. Jezus leefde niet werelds. Hij heeft de wereld overwonnen. En gemeente, dat is nou het heerlijke nieuws van het evangelie. De wereld is al overwonnen. Door Christus. En verbonden aan Hem. En ziende op Hem. Mogen wij delen in die overwinning. Kunnen wij ook overwinnen. Omdat Hij al overwonnen heeft. Christus zegt het tegen zijn discipelen. In de wereld zul je verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En als je nou door het geloof van de Heer Jezus verbonden bent. Ja, dan mag je delen in die overwinning. Dan mag je weten. Al heb ik elke dag te strijden met de wereld. Maar God is ons ten schild. In het strijdperk van dit leven. En dan mag je het zingen. Ik bouw op u. Mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht. Gerust in uw bescherming. Ik bouw op u en ga in uw naam. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Dat is het eerste wat je moet doen om de wereld te kunnen overwinnen. Zien op hem, de overste leidsman en voleinder van het geloof die de wereld al overwonnen heeft. En het tweede, gemeente, wat je moet doen om de wereld te overwinnen, dat is: ontmasker de leugen. U zegt, wat bedoelt u daarmee, dominee? Ontmasker de leugen. Wat ik bedoel, gemeente, is dit. Alles wat de wereld jou belooft, jongelui, en ouderen is zo goed. Alles wat de wereld ons belooft, gemeente, dat kan de wereld helemaal niet waarmaken. Ik las bij Richard Sips, een Engelse puritein. Hij maakt een heel mooi beeld. Hij zegt, alle aardse dingen zijn net als zout water dat je dorst vergroot, maar niet verzadigd. Nou ja, dat weet je allemaal, hè. Als je uit de Wester- of Oosterschelde drinkt, dan krijg je helemaal meer dorst. Het verzadigt niet. En zo is het nou ook, zegt Richard Sips, met alle aardse dingen. De wereld belooft je rijkdom. Maar wat heb je daaraan in het uur van je dood? Je moet allemaal loslaten. De wereld belooft je houvast. Maar kan het je helemaal niet geven. He, want uw gezondheid is ongewis. U kunt volgend jaar ongeneeslijk ziek zijn. Je baan kan volgend jaar op de tocht staan. Je relatie kan stuk gaan. Je man kan ziek zijn of overleden. Wat voor zekerheid, gemeente, kan de wereld ons eigenlijk bieden? Ziet u, alles wat de wereld ons belooft te geven, dat kan ze helemaal niet waarmaken. Rijkdom, relaties, seksueel genot, eten, drinken, welvaart. Ik zeg wel eens, of het laat jou los, of jij moet het loslaten. En tenslotte zal God je voor al deze dingen doen komen voor zijn gericht. En daarom, gemeente, moeten we leren de leugen te ontmaskeren. Want de wereld bedriegt je waar je bij staat. Belooft je van alles wat hij helemaal niet geven kan, helemaal niet waarmaken kan. De wereld bedriegt ons. Weet je wie er niet bedriegt? De Heere. De Heere. Alles wat de wereld belooft, maar niet waar kan maken. Alles waar jouw hart zo naar verlangt, gemeente, je vindt het in God. En dan oneindig veel meer. Een schat in de hemel, waar de mot en de roest niet kan verderven. Een geliefde die je nooit laat vallen. Eeuwige liefde. Eeuwige blijdschap, overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand, eeuwiglijk. Zie je, alles wat de wereld belooft, maar niet kan waarmaken, dat kan Jezus u geven. En daarom, gemeente, heb de wereld niet lief, maar heb Jezus lief. En als u vanmiddag die liefde al mag kennen, laat het dan je gebed zijn dat je hem nog meer mag liefhebben. Want het is heel eenvoudig, gemeente, hoe meer liefde tot de Heere Jezus, hoe meer liefde tot de Heere Jezus, hoe minder tot de wereld. Kijk, we kunnen natuurlijk waarschuwen tegen de wereld, en dat moeten we natuurlijk ook doen, dat heb ik vanmiddag ook gedaan. We kunnen zeggen, dit mag niet en dat mag niet en dat moet je niet doen en dat is ook goed en nodig. Maar uiteindelijk lossen we het daarmee niet op. Uiteindelijk krijg je daarmee de liefde tot de wereld niet weg. Er is maar één ding wat de liefde tot de wereld kan wegnemen, gemeente. En dat is de liefde tot Christus. En hoe meer die liefde je hart mag vervullen, hoe minder liefde er zal zijn tot de wereld. En dan is het onze opdracht, hè? Wees waakzaam en nuchter. Deins nou niet mee op de golven van de wereld. Maar beproef de geesten of ze uit God zijn. En zie maar veel op de Heere. En zoek je blijdschap en vreugde in hem. En u vanmiddag die de wereld nog lief hebt, onthoud het, knoop het in uw oren, neem het mee vanmiddag. De wereld gaat voorbij. En ik zeg het nogmaals, ze kan je niet gelukkig maken. En ze kan je ook niet geven waar jouw hart naar verlangt. Nee, dat kan de Heere alleen. Dus ja, wat u nodig hebt, gemeente, is de liefde tot God. En ik weet, gemeente, natuurlijk, dat kun je zelf niet maken. Maar dat kan God u wel geven. Ik zou zeggen, bid. Bid dat hij die liefde in je hart uitstort. Want als dat gebeurt, hè, ja, dan is het heel eenvoudig, gemeente, dan ben je voorgoed voor de wereld bedorven. Hè, ze zeiden vroeger wel eens, dan wordt de brug naar de wereld opgehaald. En zo is het. Daar heb je helemaal geen trek meer in. Toen de Heer in mijn leven kwam, jongelui, gingen de voetbal internationals de kliko in. En daar hoefde niemand tegen me te zeggen, want dat ging vanzelf. Want als de Heer iets van zijn liefde in je hart uit gaat storten, dan kun je daar niet meer in vinden. Dan heb je daar helemaal geen trek meer in. Want dan ga je zien dat alles wat de wereld geeft zo leeg is. En dat alleen de Heer Jezus alles heeft wat je echt nodig hebt. Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in God. En als je die rust mag vinden, ja, dan mag je het ook ervaren wat de Heer Jezus zegt. Ik ben gekomen opdat zij leven en overvloed zouden hebben. En als je iets van die overvloed mag ervaren en ontvangen in je leven, gemeente, ja, dan kun je het echt zeggen. Weg, wereld. Weg, schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Amen.